Goedemorgen allemaal. Het is, ik heb geen idee hoeveel jaar geleden dat ik zo gestaan heb voor jullie, maar een hele tijd geleden. En aan de ene kant weer bijzonder om hier te zijn, tegelijk ook een beetje dubbel. Jullie weten dat ik hier heel veel jaren geweest ben samen met Stineke. Die is er nu niet meer bij. En dat vind ik soms nog wel eens even lastig. Maar ze is op een goede plek. En ik ga haar weer zien. En daar hou ik me maar een beetje aan vast. En wat ik hoorde over het gebouw. Weet je, het komt goed. God heeft deze gemeente hier geplaatst. Hè? Bijna 14 jaar geleden zijn we hier officieel begonnen. 2011. En het hele traject daarvoor, het lijkt me heel sterk dat God ineens zegt van ik trek de stekker eruit. Dus komt goed. Er komt een plek waar jullie weer samen kunnen komen. En soms is het even spannend. En dan moeten we even wachten. En dan net op dat laatste moment dan zegt God van en daar moet je zijn. En dat gebeurt in ons eigen persoonlijk leven. Gebeurt in het leven als gemeente. En er zijn nog ontzettend veel mensen die het goede nieuws van Jezus moeten horen. Dus wat dat betreft nog werk genoeg om hier te doen. We zijn nog lang niet klaar. Dus wat dat betreft komt dat goed. Ik wil het hebben over het plaatje van Jezus. En daar kan je natuurlijk heel veel bij bedenken, maar ik heb begrepen dat jullie dit jaar als thema hebben discipelschap. En discipelschap is natuurlijk heel breed. Daar is heel veel over te zeggen. Dus ik heb daar een beetje over nagedacht van, jullie zullen vast al heel veel preken en onderwijs daarover gehad hebben. Ik denk dat deze woorden die ik mag vertellen, dat die wel goed zijn. En dan begin ik maar eventjes met het kijken naar de opdracht die we hebben. Oh, dat wiebelt een beetje. Matthäus 28, vers 18 tot 20, daar staat. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken. Hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Nou, dat is een stukje opdracht, verantwoordelijkheid die wij hebben nu, vandaag, in deze wereld. En als je kijkt naar wat andere vertalingen, dan wordt daar wat meer gezegd over het maken van leerlingen, het maken van discipelen. Nou, dan zijn we al heel gauw soms geneigd van, ja, wie ben ik nou, weet je. Dat was voor de discipelen toen en voor de apostelen, die hadden een speciale bediening, enzovoorts, enzovoorts. Maar wat hier staat, geldt gewoon voor ons, hè. Want wij zijn discipelen van discipelen, van discipelen, van discipelen, enzovoorts. Dus wij zijn discipelen van Jezus. En wij mogen weer, en wij moeten weer, discipelen maken. Maar hoe doe je dat dan? Want als eerst eens kijken van wat is nou eigenlijk een discipel of een leerling. Ik vond daar een heel mooi stukje over. Dat is handig, hè? Tegenwoordig internet, dan kan je even zoeken van een typje in. Wat is een discipel? En dan krijg je allerlei kreten en teksten krijg je voorbij. En één vond ik wel heel mooi. En daar staat, een discipel of leerling is een volgeling van een leraar, een leider of een bepaalde leer. In het christendom verwijt het specifiek naar een volgeling van Jezus Messias. Discipelen zijn niet alleen aanhangers, maar, en dan komt het, mensen die zich toeleggen op het leren van de leer en het navolgen van de daden van hun meester. Nou, dat is een hele mond vol, maar dat laat wel iets zien van de verantwoordelijkheid die we hebben. Wij laten het plaatje zien van Jezus. Het plaatje laten zien van Jezus. En misschien denk je nu bij jezelf van, ja wacht even. Hallo, Jezus is God, hè? Hoe kan ik nou het plaatje van Jezus laten zien? Maar dat is gewoon mogelijk, want de Bijbel die spreekt daar ook over. Dus daar komen we nog aan alle kanten, komen we daarop terug. Maar heel vaak is het wel zo dat als we daarover nadenken, dat we gelijk in ons hoofd gaan nadenken. Hè? Van, oké, plaatje van Jezus laten zien. Nou, dan moet ik wel zoveel uur Bijbel lezen. Ik moet bidden. Ik moet iedereen aardig vinden. Ik moet het evangelie nog verkondigen. Nou ja, noem alles maar op. We hebben een heel rijtje aan dingen van, dat moeten wij dus gaan doen. Maar dan ben je dus alleen maar hier bezig en niet hier. Want het is niet van het volgen van regeltjes, het volgen van allerlei voorschriften, enzovoorts, enzovoorts. Weet je, en als we kijken in de Bijbel, dan zien we dat ook wel, dat er op een gegeven moment mensen zijn, de geestelijke leiders, en dan zou je denken van, die weten het, die weten hoe ze dat moeten doen, maar die zijn alleen maar gefocust hier. Gefocust op religie, op regeltjes, om te kijken en te zorgen dat alle mensen wel al de regels die gegeven zijn in de Bijbel, 613 regels zijn er te vinden in de Bijbel, en daar waren ze op gefocust. Maar hun hart was er niet bij. En dan komt het niet goed. Als wij dat op diezelfde manier gaan doen, dan raken we alleen maar gefrustreerd en dan raken we uiteindelijk God kwijt. Want dan denken we dat we door regeltjes van alles en nog wat kunnen regelen, zeg maar. En dat is dan gelijk de kern, hè? Het moet dus van ons hoofd afdalen naar ons hart. Want dan pas gaat het echt leven. Als we kijken in Openbaringen 2 vers 4, bijvoorbeeld, daar in de brief aan Efeze, daar schrijft Johannes de woorden op van de Heer Jezus. En daar zegt hij op een gegeven moment, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Er wordt nog meer gezegd over die gemeente. En in andere brieven die daar ook genoemd worden, zeven stuks, worden allerlei dingen gezegd. Maar deze vond ik er toch wel mooi uitspringen. Ik heb tegen u dat u de eerste liefde hebt verlaten. Maar ja, wat is dat dan? Verliefd zijn op Jezus eigenlijk, want dat is het, hè? Verliefd zijn op Jezus. En als we kijken naar onszelf misschien wel, dan gaan we wel eens een beetje een soort van op de automatische piloot. Herken je dat bij jezelf? Ik wel tenminste. Weet je, dat ik het eventjes, ja, van, oké, ik moet nog Bijbel lezen. Nee, ik moet nu Bijbel lezen. En dan ga ik Bijbel lezen en dan lees ik wat. Komt niet binnen, maar goed, ik heb wel Bijbel gelezen. Oh ja, ik moet bidden. Nou, ik ga even bidden voor, weet ik wat allemaal. Maar je bent er alleen maar in je hoofd mee bezig, de automatische piloot van het moet. Waar is dan de liefde die je hebt naar Jezus toe? Ik ga even naar Efeze 3. Efeze 1 bedoel ik, vers 3. Ga ik even een stukje voorlezen. Dat is diezelfde gemeente, alleen een poosje eerder. En Paulus schrijft daar, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Messias, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in de Messias. Omdat Hij ons voor de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft. Omdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Messias in zichzelf overeenkomstig het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons, overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in de Messias bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn ook wij een erfdeel geworden, Wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil. Opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op de Messias gevestigd hadden. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Nou, het is een hele mond vol, hè? Paulus kennende, het zijn maar twee zinnen, geloof ik. Maar Paulus noemt hier ontzettend veel. En dat was allemaal zichtbaar bij de Efeziërs. Want dat kunnen we dan in de volgende versen zien, waar Paulus op een gegeven moment zegt dat hij blij is wat hij ziet bij de Efeziërs. Hij is blij met het geloof wat hij ziet. Hij is blij met de liefde voor Jezus wat hij ziet. Dus al die dingen die net genoemd zijn, en dat is ontzettend veel, dat is een gigantische rijkdom eigenlijk, dat is herkenbaar bij de Efeziërs. En dan schrijft Johannes, wat ik net voorgelezen heb, zo'n 30, 35 jaar later, dat de Heer Jezus zegt van, ja, maar wacht even. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Dus blijkbaar is er in die hele periode van zo'n 30, 35 jaar, is er iets gebeurd waardoor de mensen meer hier bezig waren dan hier. Dus dat kan zomaar gebeuren, dat een gemeente die echt vol is van Jezus, uiteindelijk toch een beetje die eerste liefde kwijt is. En als we dan kijken naar de tijd van vandaag, dan zien we dat ook. Een beetje door het werk wat ik mag doen bij Jesus.net, kom ik met heel veel mensen in contact via internet, via online cursussen en noem alles maar op. En daar zitten ook heel veel christenen bij. En als je dan hoort waar zij allemaal mee tobben, dan heb ik ook soms zo van, ik snap het gewoon niet. Ik kan er niet bij. Problemen thuis en op het werk, relaties die kapot gaan, tegenslagen, stress, burn-out, problemen met de kinderen, financiën, psychische problemen, eenzaamheid, verslavingen, tot suïcide aan toe. En heb ik het over christenen, hè? Heb ik het niet over mensen die Jezus nog niet kennen. Ik heb het over christenen. Misschien als je even bij jezelf naar binnen kijkt, zijn er ook wel dingetjes dat je zegt van, oké. Waar is dan de liefde, de eerste liefde die je hebt voor Jezus? Weet je, als ik kijk naar, en natuurlijk, hè, het kan zo zijn dat er allerlei dingen in je leven spelen. Hè? Ik wil niet zeggen van, nou, hou maar van Jezus, dan is alles opgelost, want zo werkt het ook niet. Maar als ik dan eventjes naar mezelf kijk, of eigenlijk naar onszelf, naar Stineke en mij, hoe wij omgegaan zijn in al die jaren met ziekte en uiteindelijk het overlijden van Stineke. Natuurlijk heb ik ook mijn vragen gehad en nog steeds. Maar we hebben nooit Jezus losgelaten. We hebben altijd vastgehouden aan wie hij is. En ik hou me nog steeds aan hem vast. En Stineke ook, tot het laatste moment. Tot het laatste moment daartoe. En nu nog steeds. Alles is bij hem. En ze mag zijn hand vasthouden. Weet je, en dan denk ik van, je kan ontzettend veel meemaken in je leven. Je kan ontzettend veel op je bord terechtkomen. Maar wat doe je ermee? Focus je dan op al die dingen die op je bord terechtgekomen zijn? Of focus je op Jezus? De liefde die hij voor jou heeft en de liefde die jij voor hem mag hebben. Want daar gaat het uiteindelijk om. En alleen dan ben je in staat om met al deze dingen om te gaan. Nou, wat kunnen we nou doen om die eerste liefde vast te houden? Hè? Wat ik net al zei, omstandigheden en tijd kan van alles en nog wat doen, waardoor dat die eerste liefde als het ware weg-ebt. Hè? Nou, ik heb natuurlijk in het begin een aantal dingen genoemd. Hè? Bijbel lezen, bidden enzovoorts. En laten we daar gewoon eens een beetje naar gaan kijken. Als we kijken naar het lezen van Gods woord. Weet je, dan is het lezen van Gods woord is ontzettend belangrijk. Weet je, als je dit boek dichtlaat. Ik zeg het misschien even heel plat. Wat doe je hier dan? Want dit boek moet open zijn. Dit boek moet je lezen. Dit boek moet je tot je nemen. In Johannes 8, vers 31 en 32, daar staat: Jezus dan zei tegen de Joden die hem geloofden: als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken. Dat ene woordje blijft. Als je dat gaat kijken van wat betekent dat eigenlijk precies, dan betekent dat blijven in een bepaalde toestand. Het is, je wordt als het ware in het boek gezogen. Je wordt meegenomen in alles wat hierin staat. Ik weet niet of jullie van lezen houden. Je kan het wel eens hebben dat als je een boek leest, dat je zo gepakt wordt door het verhaal, dat je helemaal in dat verhaal gezogen wordt als het ware. Dat je bijna iets hebt van, ik ben een van de karakters in dat verhaal. Ik ga er helemaal in mee. Nou, dat is wat hier bedoeld wordt. Dat blijven in Gods woord is helemaal erin gezogen worden. En gewoon smullen van wat hier staat. En dan is het niet meer iets van ik moet de Bijbel lezen of zo. Nee, ik wil de Bijbel lezen, want ik hou van de hoofdpersoon. Ik wil nog meer weten van hoe het gaat. Ik wil nog meer weten van wie hij is en hoe dat dan werkt in mijn leven. Dan het bidden. In Matthäus, gaan we weer even naar Matthäus. Matthäus 5. Matthäus 6. Vanaf vers 5. Wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader, die in het verborgene is, en uw vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word aan hen niet gelijk, want uw vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hen bidt. Weet je, dat bidden, dat kunnen we soms ook, hè, van, kijk maar bij het eten, hè, van Heere zegen deze spijze, amen. Nou, je bent er alleen maar met je hoofd misschien ook nog niet eens. Omdat het een vast ritueel is waar je hart nauwelijks bij betrokken is. Bidden heeft helemaal niets te maken met allerlei formuliergebeden. Of zichtbaar zijn voor iedereen. Van, kijk eens, zo goed kan ik bidden. Luister maar eens eventjes. En dan komt er een hele rits aan woorden. Daar gaat het helemaal niet om. Daar zit God helemaal niet op te wachten. Bidden is eigenlijk heel simpel, praten met God. En wat zegt de Heer Jezus hier van, weet je, laat het nou allemaal. Het hoeft geen toneelspel te zijn. Het hoeft niet een veelheid aan woorden te zijn. Allerlei gebrabbel en weet ik waar ik niks mee kan. Ga nou even lekker naar huis. Ga in je binnenkamer. Doe de deur dicht. En praat gewoon met me. Gebruik simpel je eigen woorden. En vertel wat je bezighoudt, wat je vragen zijn, wat je moeite zijn, wat je mooi vindt. Weet je, dan pas ben je bezig met het praten met God vanuit je hart, vanuit de eerste liefde en niet meer vanuit je hoofd. Hebreeën 4 vers 16 daar staat, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Weet je, en zo werkt God. He, als jullie bidden voor dat gebouw, Hou je aan dit vers bijvoorbeeld vast. Want God weet het. God heeft die plekken lang klaarstaan. Het enige is, wij moeten het nog ontdekken. En het komt op het juiste moment. Zo simpel ligt dat. Al is het 11:58, bij wijze van spreken. Dan komt het. En dat is het vertrouwen hebben in God. Dat als je de dingen bij hem neerlegt, dat hij er ook mee aan de slag gaat. En juist ook als je bidt vanuit je hart, dan weet je ook wat je moet bidden. Dan is het niet meer je eigen verzinsel, maar dan zijn het de woorden die God zelf heeft gegeven. Want hij weet al lang wat je nodig hebt. Persoonlijk en als gemeente. Ja, wat ik net ook noemde, de ander liefhebben. Dat vinden we nog wel eens een lastig ding. Hè? Ja, dat ik ook hoor. Weet je, en als we kijken naar de Bijbel, als we het hebben over onze broers en zussen, zoals we hier zitten, ja, dan moeten we gewoon van elkaar houden. Maar dat vinden we wel eens lastig. Hè? Want, ja, weet je, ja, die overtuiging die jij hebt, dat is toch niet helemaal mijn overtuiging. Dus dat vind ik dan toch alweer lastig. Of misschien wel hoe je je gedraagt, of hoe je je kleedt, of weet ik veel. Weet je, en ik merk al dat dat een beetje reuring brengt. Dus heel herkenbaar, dat is goed. Want dat is het uiteindelijk. Hè? Van, we zeggen wel zo makkelijk van, ja, we moeten als broers en zussen moeten we van elkaar houden. Maar ondertussen denken we in ons achterhoofd, ja, nou, die en die. Maar Jezus gaat nog verder. Die zegt van, je moet van je vijanden houden. Wow. Dat is nog wel een stapje verder, hè? En dat is lastig. Dat vind ik ook lastig. Weet je, als ik kijk naar... een aantal van jullie zullen dat best nog wel weten. Ik hou ontzettend veel van het Joodse volk. En als ik zie wat er op dit moment met het Joodse volk gebeurt, met Israël... Oh, dan ben ik soms, vergeef me even het woord, maar dan ben ik pissig. Wat er allemaal gebeurt, wat er allemaal gezegd wordt, wat er allemaal gedaan wordt. En dan vind ik het heel lastig om van mijn vijanden te houden. Dat mag je echt wel eerlijk weten. Maar tegelijkertijd, als wij gevuld zijn met die eerste liefde van Jezus, dan is het mogelijk om te bidden voor je vijanden. Weet je, als je kijkt naar bijvoorbeeld Open Doors, hè, er wordt natuurlijk heel veel geschreven over onze vervolgde broeders en zusters. En dan ben ik altijd zo onder de indruk van de getuigenissen die daar soms in staan. Van degenen die vervolgd worden, tot marteling aan toe en weet ik het allemaal. Die bidden voor hun vervolgers. En dan denk ik van, wow, zover bid ik nog niet. En dan denk ik van, dat is goed dat we elkaar ook in dat opzicht bemoedigen. En... elkaar op weg helpen, zeg maar, daarin. Want we mogen ook van elkaar leren. Hè? Het betekent niet dat omdat we hier zitten, dat we al een volmaakte discipel moeten zijn. Dat gaat helemaal niet. We zijn nog steeds mens met onze hebbelijkheden en onhebbelijkheden. En daar hebben we mee te dealen tot het moment dat wij naar hem toe mogen of dat hij terugkomt. Dan pas zullen we echt volmaakt zijn. Maar de volmaaktheid is wel in ons aanwezig. Dat is de eerste liefde die we hebben voor Jezus. En samen met hem zijn we in staat om dat dan uit te werken in ons leven. En daar mogen we ook de tijd voor nemen. Het is niet zo van dat God nu zegt van na deze preek van oké, vanaf morgen geen problemen meer. Jullie houden allemaal van je vijanden en jullie omarmen ze enzovoorts enzovoorts. Dat zouden we heel graag willen. Maar het is een leerproces. En God heeft geduld met ons. En samen met hem mogen we daaraan aan bezig zijn. Matteüs 5, ga ik niet helemaal lezen, maar er staat op een gegeven moment in vers 48, wees dan volmaakt zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Nou, ik heb dat in de voorbereiding een aantal keer gelezen, denk ja, volmaakt, volmaakt. Hoe dan? Hoe dan? Want dat red ik niet. Maar tegelijkertijd staat wel in Gods woord. Dus het is mogelijk. Want anders had God het niet op laten schrijven. Weet je, God schrijft geen onmogelijke dingen in zijn woord. Dus volmaakt zijn is blijkbaar mogelijk. Maar wat betekent dan volmaakt zijn? Nou, ik ga je niet vermoeien met Griekse en Hebreeuwse woorden die er allemaal in gebruikt zijn. Maar de betekenis is rijpheid en volwassenheid in de trouw en de overgave van de Heer. Wauw. Dat is ook eens een mond vol. Eén woordje, volmaakt. Wat betekent rijpheid en volwassenheid in de trouw aan de overgave van de Heer. Nou, daar hebben we heel leven voor nodig om dat werkelijkheid te laten worden in ons leven. Maar het is haalbaar. Want Jezus, of God, heeft het laten opschrijven in zijn woord. Dus het is haalbaar. En dan mogen we elkaar in helpen. En dan niet gelijk met het opgeven vingertje van, hé, wat jij aan het doen bent, of wat jij aan het doen bent, dat klopt niet, want... Nee, naast iemand gaan staan. Van, hé, wat ik zie bij jou, daar worstel ik ook mee. Hoe kunnen we elkaar helpen om een stapje vooruit te komen? Dat is gemeente zijn. Dat is discipel zijn van Jezus. Weet je, en die liefde tot elkaar, hè, als we het dan hebben over ons als broers en zussen, dat laat nog meer zien. Want als we kijken naar, even terug, waar heb ik hem? Het gaat even anders dan dat ik gepland had, maar dat geeft niet. Want ik heb gebeden, Heer, uw woorden, niet mijn woorden. Maar in Johannes 17, daar bidt de Heer Jezus op een gegeven moment een gebed naar zijn vader toe. En in dat gebed zegt hij op een gegeven moment van, weet je, als jullie zo één zijn en zo gefocust zijn op elkaar, zo met elkaar bezig zijn om door één deur te kunnen, om het maar eventjes in gewoon Nederlands te zeggen, weet je wat er dan gebeurt? Dan ziet de wereld dat ik gezonder ben voor iedereen. Dat is het plaatje van Jezus. Dus anderen kunnen aan ons zien van, wow, dat is er eentje van Jezus. Dat kan je zo zien. Of ze zien iets van, hé, daar is iets. Iets wat ik niet snap, wat ik niet begrijp, maar het laat wel iets zien. En als ik dan even aan ons weer denk, hè, aan de periode met de ziekte en het overlijden van Stineke. Heel veel mensen die vroegen ook aan ons van, ook in het verzorgingshuis waar Stineke gezeten heeft, hoe doen jullie dat? Jullie zijn zo opgewekt, jullie zijn zo anders, jullie stralen rust uit. Hoe komt dat toch? Nou, natuurlijk een open deur. Weet je, dus het plaatje was zichtbaar en het enige wat nog nodig was, was uitleggen wat het plaatje betekende. En we hebben heel veel mogen getuigen naar mensen om ons heen. Naar de verzorging, naar andere bezoekers, naar andere bewoners. En elke keer mochten we weer een zaadje planten. En dat is ook precies wat past bij dat doorgeven van het goede nieuws. Want mensen gaan iets zien aan jou. Mensen gaan iets herkennen aan jou. En dan op een gegeven moment, dan komt die vraag wel. En soms kan je dat zelf ook een beetje sturen, dat je bij die vraag uitkomt. Dat mensen aan jou gaan vragen van, hé, er is iets met jou. Hoe zit dat nou eigenlijk? Hoe ga jij nou om met dingen in je leven? Want jij straalt iets uit. Kans om te getuigen. De kans om bezig te zijn om nieuwe discipelen te maken. Om nieuwe volgelingen van Jezus te maken. Want ze zien het plaatje van Jezus in jouw leven en het enige wat jij hoeft te doen is uitleg te geven bij dat plaatje. Vertellen waarom dat plaatje er zo uitziet. En probeer het dan wel in normaal Nederlands. Hè. Ga dan niet al je christelijke termen en zo gebruiken, want dan ga je over de hoofden van de mensen heen en dan snappen ze nog niet waar je het over hebt. Dus hou het in gewoon Nederlands. Gewoon lekker plat, om het maar even zo te zeggen. Weet je, en dan God gaat het wel gebruiken. Het zijn zaadjes die geplant worden in het harten van mensen. Ik hoop dat ik op deze manier een beetje iets heb laten zien van wat het betekent om verliefd te zijn op Jezus. En nu moet je er iets mee. Daarom wil ik je vragen om te gaan staan. Sluit je ogen. En neem een moment voor jezelf in stilte om gewoon eens na te denken over deze dingen die ik nu genoemd heb. Wat dat doet bij jou. Zijn er dingen in jouw hart die meer in je hoofd zitten dan in je hart? Is het plaatje wat jij laat zien, is dat het plaatje van Jezus of is dat het plaatje van jezelf? Dus wees gewoon een moment stil en denk daar even wat over na. Vader God, Heer Jezus, Heilige Geest, dank u dat u ons kent. Heer, u ziet ons hier staan. U kent onze gedachten, u kent onze gevoelens. U weet waar we op dit moment over nadenken. Dingen die in onze gedachten naar boven gekomen zijn. En Vader, ik bid dat u tot uw doel komt met een ieder van ons zoals we hier staan. Bid Heer dat het juiste plaatje van Jezus zichtbaar wordt in ons leven. En dat het niet alleen maar zichtbaar wordt voor onszelf en voor elkaar zoals we hier zijn, maar juist ook voor de wereld om ons heen. En Heer, misschien staan hier wel mensen tussen die worstelen met dingen, die vragen hebben, die moeites hebben. Maar dank u Heer dat we altijd bij u kunnen komen, mogen komen, om die dingen bij u neer te leggen. Geef vrijmoedigheid, Heer, in de harten van deze mensen. Vrijmoedigheid om naar u toe te komen. Vrijmoedigheid om naar elkaar toe te gaan. Vrijmoedigheid om naar de mensen om ons heen te gaan. En te delen van het plaatje van Jezus. Wat u wilt dat we laten zien. Amen. We gaan een lied zingen. Als het nou zo is dat je iets hebt van... ik heb wat dingen waar ik wat over wil praten. Waar ik gebed voor nodig heb. Kom maar mee. Weet je, ga niet naar huis zonder dat je met iemand gesproken, met iemand gebeden hebt. Dat kan nu, hè? Dan gaan we gewoon daar met een paar mensen gaan we bidden of wat dan ook. Het kan later. Maar neem de kans. Neem de kans om samen met de anderen dat plaatje van Jezus als het ware in jouzelf omhoog te krijgen. Wat zeg je? Van mij mag je een gebed uitspreken. Ja, ik kijk even naar Harry, want uiteindelijk ga ik er niet over. Dus, ja, dus... Amen. Amen. Laten we zingen.